voor mijn broers en zusters. Ik zou willen doorgaan met waar ik vorige keer ben gestopt, namelijk met het verhaal van Elia. En ondertussen weten jullie waarschijnlijk al wat er is moest staan in 1 Koningen, hoofdstuk 17. Ik wil lezen vanaf vers 17. Ik lees voor uit de NBV. Broers en zussen, hoor wat het woord van God zegt. Vers 17. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En wel zo ernstig dat het tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia: wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij je zoon, zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg: Heer, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hij strekte zich 3 maal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepende met de woorden: Heer, mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. De Heer verhoorde Elia's smeekbeden. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. Toen zei de vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Tot daar het lezen van Gods woord. Korte opfrissing, vorige preek, 4 weken geleden, had ik het inderdaad over de bediening van Elia. We hadden toen gezien dat Elia in zijn gebed vroeg aan de Heer of hij de regen niet zou willen weerhouden voor een onbepaalde tijd. En God verhoorde dat gebed van Elia. En de Heer wilde dus ook het volk daarvan op de hoogte brengen dat de regen inderdaad weerhouden werd door God zelf. En daarom stuurde hij Elia naar het volk, meer bepaald naar de koning van het volk, toen koning Achab, koning van het Noordelijke Rijk. En we hadden toen gezien dat het volk daarop niet reageerde. Dus wat was er gebeurd? God wilde zijn volk wakker schudden, maar het volk had er geen oren naar. En we weten immers dat God op verschillende soorten van manieren zijn volk wilt wakker schudden als ze eventjes aan het afdwalen zijn. En hier op deze instantie, hier op dat moment, gebruikte de Heer de regen. Hij weerhoudde de regen. Dus hij probeerde zijn volk wakker te schudden. Hij tuchtigde zijn volk. En hoewel dus het volk een lange periode van droogte kende, en hoewel deze periode rampzalige gevolgen kende voor het volk, richtte het volk zich niet tot God. En hoewel ze wisten, het volk, dat God het was die de regen weerhield, waardoor hun akkers niet bevloeid werden, waardoor hun akkers geen opbrengst meer hadden, toonde het volk geen enkel teken van berouw. Ja, zelfs toen hun eigen kinderen begonnen te sterven van de hongerdood, weigerden ze zich tot God te richten. Maar natuurlijk hadden we toen ook gezien dat God niet toegeeft aan het tekoppigheid van het volk. God geeft een doel met zijn volk. En hij zal zijn doelen niet laten dwarsbomen door de koppigheid van het volk. Want God heeft zijn volk lief. Dus wat doet hij? Hij had nu niet alleen de regen weerhouden. Hij had nog een stapje verder, hadden we toen gezien. Hij weerhield ook zijn woord. Wat gebeurde er? God stuurde zijn woorddrager Elia weg van het volk. Naar de beek Kerit, hadden we toen gezien. Waar God de profeet onderhoudt. En hij stuurt hem weg. Jullie willen mijn woorden niet horen, zegt de Heer. Wel, jullie zullen ze dan ook niet horen. En hij stuurt hem weg naar de beek Kerit. Nog altijd binnen de grenzen van Israël. En daar onderhoudt hij de profeet gedurende 2 jaar, hadden we gezien. Maar het volk reageerde na 2 jaar nog altijd niet. En wat doet God? Nu stemt hij de profeet buiten de landsgrenzen van Israël naar een heidense weduwe. Dat hadden we toen gezien vorige keer. Ver weg van zijn volk. Naar waar? Naar een vrouw, een weduwe dan nog, die wel bereid was naar Gods woord te luisteren en die wel bereid was te reageren op Gods woord. Want we zien dat een vrouw was die leefde aan de Fenicische kust in een stadje genoemd Zarephat. Daar woonden ze. En daar werd de profeet naartoe gestuurd. En omdat de weduwe de woorden van God wel gehoorzaamde, in tegenstelling tot het volk van God, dat ze dus wel reageerde, bracht dat natuurlijk een geweldige zegen over haar en haar huis. Nee, want voordat de Elia kwam naar het huis van de weduwe, moest de weduwe, was de weduwe in dezelfde omstandigheid als het volk. Ze lijden namelijk honger. Er was geen brood, er was geen eten. Weet je nog, ze had nog een klein beetje meel in de pot en olie in de kruik. Dus het zag er niet rooskleurig uit. Maar omdat Elia naar haar gestuurd werd en ze Gods woord aanvaarde, kwam de zegen over haar huis en moest ze geen honger lijden. En omdat ze het woord van God gehoorzaamde, zorgde God dat ze inderdaad voedsel had. Dus, een beetje hetzelfde zoals Jos voorgelezen had van deze morgen. Wat gebeurt er? De rouw, klacht, had veranderd in vreugde. Hè? Het leed, het verdriet, de pijn, verandert in vreugde. Waarom? God komt met zijn zegen en heeft voedsel. Maar natuurlijk wilde God niet alleen voorzien in haar lichamelijke noden. Als God zegen op je rust, dan is dat niet alleen om jou in de aardse dingen te zegenen. Dat is niet alleen om te voorzorgen dat er meel in de pot zit en olie in de kruik. Maar dat er veel... God wil ook de geestelijke zegen geven. Want Elia was Gods woorddrager. En als je Gods woorddrager bent, dan vertel je natuurlijk over God. En je mag er zeker van zijn, als je Elia in huis hebt, dat het niet altijd over koetjes en kalfjes zal gaan. He? Er waren waarschijnlijk wel zeer interessante gesprekken ten huize van de weduwe. Geestelijke gesprekken, mag je wel zeggen. Elia zal het dikwijls gehad hebben over God. Hoe God hem geleid heeft. Hoe God wonderen daden had gedaan in het leven van Elia. Het getuigenis van Elia moest waarschijnlijk wel grote indruk gemaakt hebben. Ja, hij kwam net van de Bekerit. En we weten dat God daarvoor zag van voedsel, s'avonds brood en vlees, twee keer per dag. En dat werd dan nog gebracht door de raam. Dus dat moet wel een serieuze indruk gemaakt hebben. Dat zal zeker wel vertaald geweest zijn door Elia aan die weduwe. Dus gedurende al die maanden dat God de weduwe beschermde en de familie van dus hongersnood en de mensen daar geestelijk zegende, was er grote vreugde. In het huis. Er was blijdschap in het huis. Het waren dus blijde tijden voor de familie. Maar zoals we gelezen hebben deze morgen, gebeurt het ondenkbare. We hebben gelezen dat de zoon des huizes ziek wordt en sterft. De Heer had nog maar pas de rouwklacht veranderd in vreugde, kleed en verdriet. Maar nu, slechts een paar maanden later, wat doet de Heer? Hij doet het tegenovergestelde. Hij verandert de vreugde opnieuw in rouw, blijdschap opnieuw in leed. De vrolijke klanken ten huize van de weduwe verstommen en er heerst droefenis. Vers 17. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En wel zo ernstig dat tenslotte alle leven uit hem week. Mag niet onderschatten wat er hier gebeurt. Sterven van de zoon was een ware tragedie. Bracht niet alleen verscheurende, hartverscheurende pijn voor de familie, maar de toekomst van de familie was daardoor zeer onzeker geworden. Want God had gezegd dat hij alleen maar ging voorzien van meel en olie in de kruik, zolang de regen uitbleef. Een keer dat de regen zou terugkomen, zou er geen meel en olie meer in de pot zitten, en dan zou de familie aangewezen zijn op zichzelf. Maar de zoon is dood. Wie zal er verder voor de familie in een onderhoud zorgen, nu de zoon dood is? En wat zal er gebeuren met de weduwe en haar ouderdom? Wie zal er voor haar zorgen? In de Hebreeuwse cultuur was dat heel belangrijk dat er zonen zouden zijn. Wie zou er zorgen voor nageslacht, voor haar gestorven man? Dus, dat was een verschrikkelijk drama. In feite kan je niet minder zeggen dat het eerste wat deze vrouw kon overkomen, hier is gebeurd met haar. De toekomst van deze vrouw zag er plotseling heel somber uit. En ze hadden nog maar net de volle zegen ontvangen van het eten te midden van de hongersnood. Dus ze leefden tijdens een tijd van dood. En nu sterft de zoon. En wat er zo opvallend is aan deze tragedie, is namelijk, we hebben het gelezen in vers 20, het is niet zomaar een toevallige gebeurtenis. Deze rampspoed die deze familie treft is wel degelijk door God zelf beschikt. Vers 20 zegt Elia, Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Dus God ontneemt de zoon van deze weduwe. Je moet dat je voorstellen, moet je hier in de plaats van de weduwe stellen. Je neemt iemand in huis waarvan dat je weet dat die man van God zonden is. Je neemt die man in huis. Je verleent hem gastvrijheid. Je geeft hem een hele aparte kamer van boven. Je laat hem daar logeren. En plotseling, een paar maanden later, sterft jouw zoontje van een ziekte. En de schrijver doet er nog een schapje bovenop. Ik weet niet of je het gelezen hebt in vers 17. Hij zegt dit met een vleugje cynisme. Want wat zegt hij? Tot nu toe gebruikt hij altijd het woord weduwe of vrouw, maar hier spreekt hij van Elias gastvrouw. Dus de schrijver wil hier onderstrepen dat God namelijk het huis treft van een vrouw die goed is voor zijn dienaar. Want de weduwe gaf Gods dienaar onderdak en God neemt haar zoon weg. Dus hoewel Gods volle zegen op het huis van Elia rust, of op het huis van de weduwe rust, toch sterft haar zoon. Hij kan natuurlijk wel begrijpen wat dat er volgt. Hè, dat ze daardoor inderdaad zeer geschokt is. Moet maar zelf jezelf een keer in haar schoenen plaatsen. Maar als je dat nu zo leest, ja, in feite overkomt haar niets uitzonderlijks. 2 jaar geleden kwam je ook naar onze gemeente. En ze kwam ook in contact met Gods waarheid, met Gods woord. Daardoor hoorde ze het goede nieuws en ze kwam onder de klanken van het evangelie. En ze ervaarde ook Gods zegen. Maar na een paar maanden sloeg ook plotseling de stemming over te huizen van Joke. De vreugde moest plaatsmaken voor verdriet, ze kreeg te horen dat ze kanker had. En zo kon ik nog een aantal voorbeelden vertellen van broers of zusters die aan het begin van hun bekering ja, ook rampspoed te maken met rampspoed of ziekte. Ik bijvoorbeeld ook, was nog maar pas bekeerd en ik was geopereerd geweest. Was nog maar een paar maanden na mijn operatie. Het was een zware operatie. Ik heb een paar maanden moeten revalideren. Begin van mijn bekering. Dus, niemand is gevrijwaard van tragedie, van ongeluk, van ziekte, van dood. Niemand kan de dans ontspringen. En in de meeste gevallen, precies zoals Elia, weten we niet waarom God dit toelaat. In de meeste gevallen. Als je bijvoorbeeld het boek Job bestudeert, dan zul je zien dat God ook geen antwoord geeft op het lijden van Job. Het staat niet in het boek waarom Job zoveel leed. Dat staat daar niet in. God geeft geen antwoord. En ook wij gaan in veel gevallen geen antwoord krijgen van God. We hebben allemaal een heel sterk verlangen dat alles in ons leven van een lijn dagje verloopt. Dat alles mee zal zijn. We hebben allemaal dat verlangen. Maar spijtig genoeg, broers en zussen, zal de Heere dat in het leven van zijn eigen kinderen absoluut niet toelaten. We weten dat. Dat is de harde realiteit. Velen van ons weten dat het niet goed is voor ons dat we geen tegenspoed ervaren in ons leven. Dat is zo. Vooral als je christen bent, zal God jou niet besparen van tegenspoed. Ik moet dat niet zeggen, we spreken uit ervaring. Het is niet goed dat als van een dagje loopt, zo'n leven is voorlopig nog niet weg voor ons. En ik zeg wel voorlopig. Ja, straks zullen we zeker en vast zo'n leven genieten. Zonder pijn, zonder beproeving, zonder dood, zonder ziekte. Maar nu nog niet. Nu moet u, zegt Petrus, tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 1 Petrus 1, 6. Weliswaar is het voor een korte tijd, maar we moeten ze ondergaan. En ook Petrus zegt in 1 Petrus 4, vers 12, dat dat ons ook niet zou mogen verbazen. Hij zegt het volgende: geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. En uiteraard, zoals ik al gezegd heb, de weduwe reageert hier vol onbegrip. Ja, dat zou je zelf niet zijn. Wat, vers 18, wat heb ik u misdaan, zegt ze. Godsman, wat heb ik u misdaan? De weduwe is kwaad op Elia en ze is kwaad op God. Ik heb u toch alleen maar goeds gedaan. Is dat nu mijn beloning, zegt ze, vooral wat ik u heb gedaan, vooral voor mijn gastvrijheid, is het daarvoor dat je naar me toegekomen bent, zegt ze, verbitterd, verbijsterd. Red jou God ons van de hongerdood om mijn zoon even later te laten omkomen van een ziekte? Dat waren de vragen die ze had. En ze is niet alleen kwaad op Elia, ze beschuldigt hem er ook nog van dat hij met slechte bedoelingen naar haar is gekomen. Nee, dat Elia kwaad in de zin zou hebben. Ze zegt zelfs, of ze verdenkt Elia ervan, dat hij de oorzaak is van deze rampspoed. Vers 18b. Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden, zegt ze. Maar in hangt dit verhaal zijn de dingen die u en ik wel weten en die de weduwe niet wist. Namelijk dat God achter de schermen bezig was met haar. Ze wist niet dat God alleen maar wilde voorzien in haar dagelijkse nood, meel en olie. Maar God had ook haar geestelijk welzijn op het oog. Met deze beproeving in haar leven heeft God wel degelijk een doel voor ogen. Zoals Jacobus zegt, dat de beproeving in ons leven tot standvastigheid leidt. God geeft veel meer met ons voor en petto dan slechts voorzien in onze dagelijkse noden. En zo was het ook met deze weduwe. God wilde zijn woord, zijn waarheid aan haar bekendmaken. En hier in het geval van de weduwe gebruikt God Elia. Dat is ook heel belangrijk om te zien. God wilde de ogen openen en hij gebruikte daarvoor Elia als woorddrager. Zoals ik reeds gezegd had, Elia, die ten huize was van de weduwe, zal zeker niet alleen gesproken worden over koetjes en kalfjes. Elia kwam naar het huis van de weduwe en hij legde op zijn eigen manier ook een beetje zo de twee manieren om te leven uit aan deze weduwe. En hij wist zeker en vast dat de weduwe zich bevond onder box 2. Ik weet niet of jullie nog weten welk vers er staat onder box 2. Romeinen 3, 10 tot 12. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen hebben zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is zelfs niet één die het goede doet. Dus, door de geestelijke gesprekken die er waren ten huize van de weduwe, werd ze meer en meer gewaar dat ze schuldig stond voor God, voor de God die Elia naar haar toe had gezonden. En dat begon aan haar te knagen. Gods geest was namelijk bezig aan het werk in haar. Oh ja, God zegende haar wel, uiteraard. Maar God was aan het werk achter de schermen. En hij probeerde door zijn geest haar te overtuigen van zijn zonde. Van haar zonde. En de vrouw dacht, heb je het gezien aan haar reactie. Het is daarom trouwens dat zij, die weduwe, de dood van haar zoon in verbinding brengt met haar eigen zonde. Want ze zegt, bent u naar me toegekomen om de zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden, zegt ze. Dus zie je, zonde en haar eigen onrechtigheid en de dood van haar zoon. Dus ze bracht de dood van haar zoon in verbinding met haar eigen zonde. Ze dacht dat haar zoon voor haar zonde was gestorven. Ze dacht dat de God van Elia een vergoeding eiste voor de zonde van deze weduwe. Dat haar zoon moest sterven voor haar ongerechtigheid. En daarom was ze zo kwaad op Elia en op God. Maar, hoe zou deze weduwe gereageerd hebben? En die God plotseling haar ogen zou openen. Voor wat er gebeurd is op Golgotha. En die God plotseling haar ogen zou openen voor de plaats waar God zijn eigen zoon had gegeven. En niet haar zoon. Hoe zou deze weduwe gereageerd hebben? En die God haar onmiddellijk 900 jaar later in de toekomst een keer zou laten kijken. En daar zou zien dat God zijn eigen zoon op het kruis heeft laten lijden. Voor haar zonde. Dat zijn eigen zoon doorboord zou worden. Omwille van haar wandaad verbroken en verbrijzeld zou worden. Dat zijn striemen ons genezing zouden brengen. En dat de wandaan van ons allen op hem zouden komen. En in de weduwe dat zou getoond worden. Hoe zou ze daarop gereageerd hebben? Zou ze nog altijd boos zijn op Elia en op God? Dat vraag ik me soms af. Maar God was nog altijd bezig aan het werk. En dat geheim, dat bleef natuurlijk verborgen voor haar. De vrouw wist nooit niet, heeft nooit niet geweten wat het kruis betekent zoals wij dat weten. Zelfs Elia niet. Het is altijd een groot mysterie geweest. Voor de mensen uit het Oude Testament. Zij mochten dat niet zien. Zelfs Elia wist heel weinig van het kruis van Christus. U en ik, echter, wij mogen er alles van weten. Aan u en ik is het volle evangelie geopenbaard. Wat het altijd verborgen bleef, dat geheim, voor alle generaties voor het kruis, en in alle eeuwen was het altijd verborgen. Maar u en ik, broers en zussen, wij mogen dat mysterie kennen. Aan ons is het geopenbaard. En is dat niet iets heel bijzonders, broers en zussen? Dat God en zijn wijsheid dat eeuwen verborgen heeft gehouden en dat wij nu dat mogen weten. Wist je dat, broers en zussen, dat wij precies zoals Elia woorddragers zijn van God? Namelijk, wij dragen in ons kennis van het evangelie. Wij weten wat er gebeurd is op Golgotha, in tegenstelling tot Elia en de weduwe. En God, we mogen dat niet alleen weten, God geeft het niet alleen openbaard aan ons, maar God geeft het ons ook toevertrouwd. Het evangelie. En waarom? Omdat het zijn verlangen is dat we dat evangelie gaan koesteren en uitdragen naar andere mensen. Precies zoals Elia uitgezonden werd. En ook Gods woorden moest uitdragen naar de weduwe. En wat er zo belangrijk is in deze passage, is namelijk dat Elia als Gods woorddrager plotseling enorm betrokken was in het leven van deze weduwe. Elia werd plotseling een onderdeel van deze familie. Waarom? Omdat God hem had uitgezonden naar daar. In opdracht van God was Elia betrokken in het leven van deze weduwe en haar familie. En zo wil God ook ons zenden. Ook als om betrokken te zijn in het leven van families. En dat doen we. Dus we moeten betrokken zijn, broeders en zussen, in het leven van andere mensen. En dat doen we niet alleen door simpelweg te bidden. Dat is natuurlijk goed om te bidden voor de mensen. Maar we moeten betrokken zijn. Ik lees u voor uit Jacobus 1, 27. Daar staat het volgende. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Dat is pas zuivere godsdienst, zegt Jacobus. Wezen en weduwen bezoeken in een verdrukking. Of zoals de NBV zegt, hen bijstaan in hun nood. Nu, we weten allemaal, financiële bijstand verlenen, zoals onze gemeente ook doet aan het project in Nepal, dat is zeker en vast goed. Dat is God een welgevallig offer. Dat is goed. Maar, we moeten daar ook in eerlijk zijn, broer en zussen. Dat is een heel klein offer dat we bijdragen. Hier, wij in het welvarende Westen, en het rijke Westen, die dat project steunen, dat is precies of een offer van twee duifjes, hè, mag je wel zeggen. Degene die het grootste offer moet dragen, dat is wel Manos. Die moet wel het grootste offer geven. Want Manos, die slaapt daarmee, je gaat ermee naar bed en staat ermee op. Hij is er constant mee bezig. Dus Manos moet hier wel een serieus offer brengen. Voor hem is het wel een volledig brandoffer. Maar voor ons iets geven of een spaghetti aan het organiseren, dat zijn slechts twee duifjes. Zie je waar ik naartoe wil. De ware godsdienst, zegt Jacobus, is wat? Is veldwerk. Zich op het terrein begeven. Betrokken zijn in het leven van andere mensen. En dat, broers en zussen, dat zullen we alleen maar oprecht kunnen doen. Zoals Manos bijvoorbeeld, als je ook recht oprecht met de mensen meeleeft. Als je oprecht bekommerd bent met het welzijn van de ander, dan zal dat makkelijker zijn voor jou. Maar als er geen oprechte meelevendheid is, geen oprechte bekommernis, dan denk ik dat het heel moeilijk zal gaan, om dat ook te doen. En ik wil eens een heel mooi voorbeeld geven van oprechte bekommernis. Ik wil een keer naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 gaan. Als je echt meeleeft met iemand die pijn heeft, die in rampspoed zit, die ziekte heeft, en leef daarin mee, dan zal jou dat iets doen. Je moet eens luisteren in 1 Thessalonicenzen 2, op welke manier Paulus bekommerd was. Op welke manier Paulus meeliefde met de christenen die in Thessalonica waren, maar dat hij nog maar pas de evangelie aan hen had verkondigd. Je moet eens lezen, hoofdstuk 2 vanaf vers 7. Zegt Paulus dit: hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten halen, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. En die gezindheid, vol liefde voor u, zegt hij, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven, zegt hij. Zo dierbaar was u voor ons geworden. En dan even zelf: u weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen. Paulus had hier een oprechte bekommernis, een oprechte liefde voor de mensen waaraan hij het evangelie had verkondigd. Als het is al in essentie problemen had en noodzaam, wel, hun probleem, dat werd ook Paulus' probleem. Waarom? Dat hij oprecht bekommerd was. Vorige week hebben we het ook gehoord weer in de preek: heb niet alleen uw eigen belangen voor, zegt Paulus. En Filippenzen 2, maar ook die van de anderen. De belangen voor hem van de anderen. Ja, acht in alle bescheidenheid, zegt hij, de ander belangrijker dan uzelf. En toen ik die preek vorige week gehoord had van Jos, was het nadien 10 minuten stil bij mij. Ik kon niet meer meezingen deze 10 minuten met de liederen. Waarom? Ik had geen reden tot blijdschap, omdat ik weet voor mezelf dat ik meer mijn eigen belangen najag dan die van jullie, dan die van anderen. En daarom is het niet voor niets dat Paulus dat ons hier ook zegt: ik wil een keer naar Filippenzen 2 gaan. Nu kan ik je dat voorbeeld zien waarover Paulus spreekt, dat in het leven van deze christen gezien wordt dat hij echt ook bekommerd is voor de ander. Want nadat Paulus dat zegt, dat hij zegt: heb u niet alleen uw eigen belangen voor, maar ook die van de ander, acht de ander belangrijker dan uzelf, dan zegt hij in Filippenzen 2, of heeft hij een heel mooi voorbeeld van een persoon die dat niet alleen zegde in zijn leven: ik heb je lief, broeren en zus, maar die het ook toonde in zijn leven. En zijn naam is Epafroditus. Dat was iemand die oprecht de belangen van de ander voorhoudt. Ja, Epafroditus was zo bekommerd om Paulus dat hij zelf bereid was om zijn eigen leven op het spel te zetten. Hij speelde dat met zijn eigen gezondheid. Want wat was er gebeurd? Paulus schreef de brief, was schreef hij de brief toen hij gevangen zat in Rome. En de gemeente in Filippi wilde namelijk Paulus bijstaan en zijn nood helpen. En wat doet de gemeente in Filippi? Ze vragen of er iemand vrijwillig is, of er meerdere mensen vrijwilligers willen zijn om naar dat te gaan. En wat doet Epafroditus? Hij steekt zijn vinger op. En hij zegt: ik zal gaan naar mijn broer, zegt hij. Ik zal gaan van Filippi naar Rome. En hij vertrok vanuit Filippi naar Rome. Met geld en voedsel van de gemeente die hem hadden om naar Paulus te gaan. En het was een heuse onderneming. Ik kan het je verzekeren, het is 1000 kilometer. En het was niet met de taal die zat er heen. Hij was er niet in een paar uur. Nee, het duurde een paar weken. Heel wat moest hij te voet afleggen. En ook met de boot. En Epafroditus deed dat ten koste van zijn eigen gezondheid. Want wat lezen we in vers 30? Hij werd ziek en stierf bijna. Lees maar een keer vers 30. Hij heeft immers, zegt Paulus, door zijn werk voor Christus oog in oog gestaan met de dood. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij de hulp te geven, zegt hij, die u niet kon bieden. En dat, broers en zussen, dat zijn geen twee duifjes. Mag je toch wel zeggen, deze broer, Epafroditus, heeft hier een offer voor het aangezicht van God, dat God zeer welgevallen is, ten koste van zijn eigen leven. Hij was bereid te sterven voor zijn eigen broer Paulus. Waarom? Omdat hij oprecht bekommerd was, omdat hij Paulus lief had. Dat zijn, zoals Petrus het zegt, de ware geestelijke offers die we moeten brengen voor God. Epafroditus, zoals Petrus het zegt, was een levende steen die zij liet gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. En dat, broeders en zussen, dat is de ware godsdienst, veldwerk. zich begeven op het terrein, zich ter beschikking stellen van de ander. En dat, broeders, zoals ik al gezegd heb, kan je echt alleen maar doen als je echt ook oprecht bekommerd zal zijn voor je broer die naast je staat, of je zuster die naast je staat. Als die zuivere liefde er niet is, zoals Mario het ook heeft voorgelezen deze morgen, als die zuivere liefde, die ongeveinsde broederliefde, die ware vriendschap er niet is onder ons, dan zal het moeilijk gaan om de belangen van een ander boven je eigen te stellen. Om de ander belangrijk te achten dan jezelf. Je zult het wel doen. Je zult het wel proberen te doen voor die broeren te helpen, maar je zal het alleen maar doen omdat het verwacht wordt van je. Je moet het doen omdat het iets goed is. Maar doe je het oprecht? Doe je het van het diepste vanuit je hart? Dat is wel de vraag als je niet echt oprecht bekommerd wordt. En dat is wat God in ons wil bewerken ook, broers en zus, door zijn geest die leeft in ons. Ik wil teruggaan naar Elia, 1 Koningen 17, vers 18. Ja, dat komt er natuurlijk nog bij. Als je de belangen van de anderen moet behartigen zoals je eigen belangen, ja, er komt dan wel nog iets bij, want niemand van ons is vrij van problemen. Ook wij kennen ziekte en rampspoed. Dus we moeten niet alleen onze eigen problemen proberen op te lossen, maar nu nog een keer de problemen van de anderen ook op ons nemen. Want Elia was hetzelfde. Elia had ook zijn problemen. Elia had ook zijn eigen verdriet. En hij moest nu nog een keer het verdriet en de problemen van deze weduwe op hem nemen. Maar Elia doet het. Elia wil haar bijstaan in haar nood. En heb je het gezien? Het wordt daar niet in dank afgenomen. Heb je het gelezen? Want de weduwe zegt volgende in vers 18b. Bent u soms naar me toegekomen om een zoon te doden, zegt ze tegen Elia. Dat is dus een regelrechte aanval op de integriteit en de intenties die Elia voor heeft met de weduwe. Elia kwam om goed te doen. En de weduwe beschuldigt hem van kwaad te hebben in de zin. Maar laat ik even kijken naar, de reactie van Elia. De vrouw beschuldigt hem. En wat zegt hij? Vers 19. Geef ik hier uw zoon, zegt hij. Elia had hier niet in de tegenaanval. Elia rekent haar verwijt die zij naar zijn hoofd slingert. Nia, hij beheerst zichzelf. Hij neemt het niet persoonlijk op. Hij verdedigt zichzelf niet. Zelfs al wordt hij beschuldigd van kwaad in de zin te hebben. Wat doet Elia? Hij toont langmoedigheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, goedheid, geduld, geloof. Klinkt er een belletje? Precies wat we vorige week gezien hebben. Al deze dingen zijn een werk dat Gods geest in ons moet brengen, teweeg brengen, broers en zussen. En dat is wat God met ons naartoe wil. Daarom wil God ons sturen naar andere mensen, zodat andere mensen aan ons zouden zien dat wij helemaal anders reageren op ziekte, dood, rampspoed enzovoort. God wil zien dat wij, God stuurt ons naar andere mensen zodat andere mensen zouden zien dat we daar op een andere manier mee omgaan. Dat is waar God met ons naartoe wil, broers en zussen. Dat we in ons leven, ook in ons persoonlijk leven, anders gaan reageren op druk, op beproeving. Ik kan dat best een beetje gaan vergelijken met een spons. Moest ik bijvoorbeeld een spons doordrangen met water, dat hij heel goed doordrenkt in mijn water, en ik leg dat hier op die tafel, doordrenkt mijn water, en als je daar een beetje op drukt, wat komt er daaruit? Water. Dus, er komt water uit als je lichtjes op drukt. Zo weet je dat de spons doordrenkt is met water. Hetzelfde geldt voor ons. Wat komt er naar boven als wij onder druk staan? Maar wat zijn wij doordrenkt? Als we bijvoorbeeld bepaalde dingen niet goed voor de wind gaan, brengt ons dat van stuk? Worden we daardoor ongeduldig? Raken we een beetje gefrustreerd? Misschien een beetje neerslachtig? Misschien een beetje angstig? Of als er iemand ons iets verwijt, gaan we in de verdediging? Reageren we op dezelfde manier zoals de persoon die ons verwijt? Of als er iemand op onze tenen trapt, voelen we ons geïrriteerd, aangevallen? Zie je? Als wij onder druk staan, broers en zussen, wat komt er naar de oppervlakte? Is het irritatie, frustratie, ongeduld? Of is het zelfbeheersing, verdraagzaamheid en geduld? Al wat eruit komt, kan je zien wat er is. Maar wat zijn wij doordrenkt? Geef mij je zoon, zegt Elia. Vers 19. Elia blijft de weduwe bijstaan en hij heeft oprecht medelijden met haar. Je moet eens zien wat hij doet. Hij neemt het volledig op zichzelf. Vers 19. Hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven. Naar de kamer die hij in gebruik had. En legde hem op zijn eigen bed. Toen riep de Heer, hij de Heer aan en vroeg. Heer, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Ja, Elia begreep het niet. Hij begreep er niks van. Maar hij reageert er helemaal, wel helemaal anders op. Dat zien we namelijk aan de handelingen die hij hier doet, die hij hier verricht. Vers 21, hij strekt zich driemaal over het kind, daarbij de Heer aanroepend, met de woorden, Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van het kind terugkeren. Zeer grafisch. Nog nooit in de schrift, tot op de dagen van Elia, had God iemand uit de dood opgewekt. Hier in deze passage vind je de eerste opwekking uit de dood. En God doet dit mirakel opnieuw op vraag van een mens, op vraag van Elia. Eerst was het de regen die hij weerhield, en later zendt hij op de regen, en nu, op vraag van Elia, laat gij die zoon uit de dood opwekken. En vervolgens, wat doet Elia? Hij legt zich bovenop het kind. Met zijn aanzicht op het aanzicht van het kind, met zijn handen op de kind zijn handen, en hij doet dat drie keer. En dan lezen we inderdaad dat God zijn gebed verhoort, vers 22. De Heer verhoorde Elia's smeekbede. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Nu moet ik kijken naar de weduwe in haar schoenen plaatsen. De weduwe krijgt haar zoon terug. Ja, en dat allemaal door de aanwezigheid van Elia in het leven van deze weduwe. Waarom? Hoe kwam het dat deze weduwe al die dingen had ondergaan, dat de zegen zo op haar huis rustte? Hoe kwam het? Door de aanwezigheid van Elia in haar huis. Omdat God Elia had uitgezonden. En dan komt God tot het doel met deze weduwe, tot zijn doel. Aan haar reactie zien we dat God inderdaad dat werk heeft gedaan dat hij wilde doen. Hij heeft het dieper werk in haar gedaan. Want, wat zegt ze in vers 24? Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat het woord van de Heer in uw mond waarheid is, zegt ze. Dat is toch wel heel eigenaardig dat ze zo reageert. Want hoe zou de normale reactie zijn van een moeder die nog maar pas haar kind heeft ontvangen uit de dood? Ze zou natuurlijk met tranen in haar ogen haar zoon opnieuw in haar armen nemen. Dat is de normaalste reactie. Ze zou zich onmiddellijk moeten richten op dat kind. Maar dat doet ze helemaal niet. Wat doet ze? Nu weet ik, zegt ze, dat het woord van de Heer in uw mond waarheid is. Ze was niet meer gericht op dat kind. Er was iets gebeurd in haar diepste binnenste, in haar hart. Dat God namelijk, dat het woord in de mond van Elia, dat dat Gods waarheid was. En ze erkende dat. En dat was wat God wilde bewerken in het leven van deze weduwe, in het hart van deze weduwe. En dat, broers en zussen, dankzij het getuigenis van Elia, de woorddrager. Zo is ze tot de conclusie gekomen dat God dus veel meer wil geven aan ons, aan haar, dan juist meel in de pot en olie in de kruik. God wil ons namelijk het ware leven geven. En dat was wat deze weduwe had ontvangen. Dankzij Elia's aanwezigheid, broers en zussen. Ik kan het niet genoeg onderstrepen. Het was dankzij Elia's aanwezigheid. En dat is ook het thema van deze preek. Dat wij als mensen moeten betrokken raken als woorddragers. Als mensen die het mysterie kennen, moeten wij betrokken raken in het leven van andere mensen. En families. Hoe kunnen we anders een invloed hebben op hen? Wij die Gods woord kennen, moeten andere mensen dat vertellen. En hoe vragen aan God als je daarvoor zou uitgezonden worden. Zodat hij andere mensen zien aan jou dat je helemaal anders omgaat naar rampspoed, ziekte en dood. Tot daar.